Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Er moet meer rendement, meer geld worden verdiend in de markt. En de markt zou eigenlijk de hele woningnood ook wel gaan oplossen.
Toen ik deze portefeuille ging doen, zei iedereen tegen mij, het is een veelkoppig monster. En alles wat je doet heeft effect de ene kant op en de andere kant.
En wie kunnen er dan nog een huis in Amsterdam huren?
Rijke mensen.
Een betaalbaar huurhuis vinden in Amsterdam? De kans dat je de loterij wint lijkt groter. Want zonder een enorme zak geld of veel mazzel is er bijna niet tussen te komen op de alsmaar krapper wordende huurmarkt. Hoe heeft het zover kunnen komen? En kan het tij nog worden gekeerd? Of is Amsterdam voorgoed een stad waar een huis huren alleen is weggelegd voor de rijken of de mazzelaars? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Naast de tonnen die op de koopmarkt worden overboden, is het in Amsterdam niet ongebruikelijk om zelfs voor je huurhuis meer neer te leggen dan de vraagprijs. Als je überhaupt al een huurhuis kunt vinden, want het verschil tussen vraag en aanbod is gigantisch. Met het aanpassen van wetten en regels probeert de overheid de huurmarkt vlot te trekken. Maar in Amsterdam lijkt het vooralsnog alleen maar moeilijker geworden om ertussen te komen. Hoe dat kan, ga ik vandaag bespreken met woningmarktexpert Gert-Jan Bakker van Stichting Woon. Welkom Gert-Jan.
Hallo.
Fijn dat je er weer bent. En ook bij ons is aangeschoven paroolverslaggever Mark Kruiswijk, die al jaren over de oververhitte woningmarkt schrijft. Woningmarkt zeg ik nu. Woningmarkt.
Dus... Ik hoor het vaker.
Ja, de woningmarkt.
Ja. Ja,
oké. Okay. Fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Jij schreef onlangs nog een stuk over de enorme prijsstijgingen van huurwoningen. Wat is er aan de hand?
Er is al jaren van alles aan de hand in de huursector van de woningmarkt. Eén keer per kwartaal krijg ik die cijfers van de particuliere huurwoningen. Die eigenlijk zijn dat hartstikke saaie berichten, want het is iedere keer weer 15, soms wel 25% duurder per stadsdeel. Ja. Zo ook inderdaad het laatste stuk dat ik daarover schreef.
En dit gaat om vrije sector huurwoningen, zoals dat dan heet. Dus niet over de sociale huurwoningen.
Het gaat nu richting de 30 euro per vierkante meter.
Is dat een soort geheime, of nou ja, een magische grens bij wijze van spreken, als een 3,50 euro voor een kopje koffie?
Ja, misschien wel een beetje. Ik hoor van mensen uit de sector wel, als ze de 30 halen, dan gaat het echt mis.
Oh ja.
Maar ik denk dat we over een jaar of wat misschien wel lachen om die 30 euro. Want ik heb niet het gevoel dat het heel snel beter zal gaan met de prijzen in de particuliere huursector. Ja. Het is voor veel mensen gewoon niet op te brengen. Dat zijn dus de mensen die niet meer in Amsterdam kunnen wonen en vertrekken.
Ja, ja, want de stijgende prijzen, ja, die zijn dus echt al langer aan de hand. Wanneer is het echt extreem geworden?
Dat is echt de afgelopen, denk ik, 2-3 jaar echt wel gebeurd. Ik las alleen al vorige week in onze eigen krant €950 voor een studentenwoning. Voor een studentenkamer.
Ja.
Dat zijn de prijzen die echt niet meer te betalen zijn.
Nee, het komt erop neer dat er natuurlijk gewoon veel te weinig huurwoningen zijn. Dus ze kunnen gewoon de hoofdprijs vragen.
Ja. En de markt is vrijgelaten, hè? Dus in die groep woningen kunnen eigenaren zoveel vragen als ze willen. Dat doen ze dan dus ook, want het aantal Amsterdammers stijgt ontzettend veel sneller dan het aantal Amsterdamse woningen. Wat ik zelf eigenlijk wel een belangrijk moment vond, is dat iemand van de Vereniging voor Verhuurmakelaars tegen mij zei dat meer dan de helft van alle huurwoningen tegenwoordig wordt verhuurd aan de hoogste bieder.
Dus je betaalt niet eens meer gewoon de huurvraagprijs, maar je moet gewoon ook overbieden, net als bij koopwoningen.
Ik heb daar met een collega ook een aantal verhalen over gemaakt. Ja, dan krijg je mensen die met z'n tweeën of z'n drieën in een huurwoning willen. Die melden zich op een open dag. Er staan er 50 mensen in de straat. Ze mogen in groepen van 10 naar binnen.
Wow.
En vervolgens was de huurprijs €1750. En dan mocht je bij het verlaten van de woning je bod inleveren. Die woning is uiteindelijk weggegaan voor €2750. Dus €1000 overboden.
Krankzinnig.
En heel kwalijk. Want ja. Hoe kunnen mensen in hemelsnaam zo'n dure woning huren?
Ja, en dit is dan nog naast alle lange wachtlijsten voor sociale huur, wat weer een hele andere groep is.
Ja, dit zijn in veel gevallen toch mensen die in aanmerking zouden komen gezien hun inkomen voor een sociale huurwoning. Maar goed, we weten allemaal dat sociale huurwoningen er wel zijn. Ze komen niet meer vrij.
Hoe lang moet je wachten tegenwoordig?
Voor zover ik weet, maar dat is alweer een jaartje geleden, was de wachtlijst 13 jaar. gemiddeld. Dus daar kun je eigenlijk niet op wachten als je aan het leven bent.
Nee, precies. Onlangs stond er ook nog een bericht. In ieder geval dan voor studentenwoningen. Dat wachten op een studentenwoning langer duurt dan die studie.
Dat is echt schrijnend.
Ja. En even voor het beeld. Hoeveel huurwoningen hebben we in de stad? We hebben natuurlijk koop en huur.
Ik weet niet precies hoeveel huurwoningen we in de stad hebben. Maar ongeveer 30% van alle woningen in de stad is een particuliere huurwoning. Dus met een huur waarbij de eigenaar mocht of mag vragen wat hij wil. En dat zijn alle woningen die kosten meer dan €800. Dat is de grens.
Ja, en hoeveel sociale huur is er dan?
Ik denk dat we tegenwoordig zo rond de 40% zitten.
En dan de rest, ongeveer 30
is koop. 30
is
koop, ja.
En heb je enig idee hoeveel mensen er een huis zoeken?
Nou ja, zoeken is een breed begrip. Er zijn mensen die in een huis zitten waarvoor ze te veel betalen, die een beetje op zoek zijn naar een huis wat beter betaalbaar is. Je hebt ook mensen die echt met spoed zoeken, omdat ze nu eenmaal op straat staan. Dus het is onduidelijk hoeveel mensen echt zoeken. Ik weet wel dat er 70.000 tot 80.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.
Oh ja, en dat is dus alleen een sociale huurwoning.
Ja.
Ik kan me geen tijd herinneren dat het niet moeilijk was om een woning te vinden in de stad. Dus wat dat betreft is het misschien wel iets van al heel lang. Maar wat is er in de afgelopen tijd gebeurd, Gert-Jan, dat het zo uit de hand is gelopen?
Ja, een samenloop van heel veel omstandigheden. Een belangrijke omstandigheid is dat we dit beleid zouden hebben gewild. Wij als samenleving. We hebben de politiek eigenlijk de macht gegeven om de woningmarkt, eigenlijk moet ik zeggen de oude volkshuisvesting, om dat een beetje te minderen en meer vertrouwen te geven aan marktpartijen. Dus het ministerie van Volkshuisvesting werd opgeheven. De verhuurdersheffing werd ingesteld. Dus corporaties moesten opeens heel veel belasting betalen. Miljarden.
Want nou, we vonden dus sociale huur allemaal maar te duur.
Ja, sociale huur was toch een beetje voor paupers. En we wilden vooruit. Er moet meer rendement, meer geld worden verdiend in de markt. En de markt zou eigenlijk de hele woningnood ook wel gaan oplossen.
Ja.
Dus de corporaties zaten in de verdomhoek. En de marktpartijen kregen meer macht eigenlijk zelfs. Ze kregen ook wel wat cadeautjes van, ja, kan het toch niet onderuit om Stef Blok te noemen.
Ja.
Kabinet Rutte 2, hè, de tijdelijke huurcontracten werden ingevoerd. Nou, dat is natuurlijk heel interessant voor een belegger, want dan kan je elk moment van je huurder weer af om bijvoorbeeld een woning te verkopen.
Want eigenlijk hadden we hele goede huurbescherming in
Nederland. Dat hadden we inderdaad. En dat hebben we toch in een paar jaar tijd gewoon afgebroken. Als je bijvoorbeeld even denkt, zo'n 15 jaar geleden, de hele 19e eeuwse gordel van Amsterdam, van de staatsliedenbuurt tot de dapperbuurt en de pijp en alles en de kinkeren ertussen. Dat zijn allemaal appartementjes van 40, 50, 55 vierkante meter. Dat was eigenlijk gewoon allemaal gereguleerde huur. Heel veel in particuliere handen,
ja.
Maar de huurder kon gewoon naar de huurcommissie. En als je nou voor €1000 huurde, dan zei de huurcommissie, ja, nee, ho, 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 €700 is maximum voor dit appartement van 40 vierkante meter op de Albert Cuyp. Vanaf Rutte 2 is het wel heel snel gegaan, want toen werden ook de huurprijzen verder geliberaliseerd. Dat deden ze door de WOZ-waarde van een woning in het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem, toe te voegen. Dus het gevolg daarvan was dat woningen van 35 vierkante meter op een zoldertje.
Ja.
Dan gingen we een puntentelling maken en kwamen we tot de conclusie dat die qua punten boven de liberalisatiegrens lag. Dus vrije sector, dus de verhuurder mag vragen wat hij wil.
Dan was het zo'n aantrekkelijke woning op basis
nou
van
ja,
die punten.
Een zolderwoning van 35 vierkante meter onder het niet geïsoleerde dak, is dat aantrekkelijk? Maar het puntenstelsel werd zo dus uitgekleed dat zelfs dat soort woningen allemaal in de vrije sector konden. Nou ja, daarnaast speelde natuurlijk ook de historisch lage rente. Nou, dat is niet meteen kabinetsbeleid, maar daar werden we wel mee geconfronteerd. Dus het werd voor mensen met wat geld op de bank,
beleggers,
werd het wel heel interessant om Amsterdamse woningen op te kopen. Gewoon appartementen. Want de prijzen die schoten toch ook omhoog. Plus, je mag vragen wat je wil aan huurders. Plus, je kan werken met tijdelijke contracten. En als de huur weggaat, nou, dan kan je misschien ook wel weer marktconform de huur aanpassen. Dus wat zagen we nu? Stel, waar voorheen een koopwoning werd op internet gezet, bij een makelaar te koop gezet. Nou, daar kwamen dan misschien 50 geïnteresseerde kopers op af. Maar de laatste jaren zag je opeens ook dat er nog 100 beleggers op afkwamen.
Ja.
Dus die beleggers die concurreerden andere woningzoekenden eigenlijk uit de markt.
Dat heet de buy to let, geloof ik. Hè? De kopen om dan weer te gaan verhuren.
Ja, er zijn, de afgelopen jaren zijn er heel veel koopwoningen omgezet weer naar eigenlijk veel te dure huurwoningen. Er is nu wel een tegenbeweging gaande, hè? Sowieso in de hele politiek. We hebben ook weer een minister van volkshuisvesting. Het oude woord is toch weer in ere hersteld. Maar we zien natuurlijk ook in de stad de opkoopbescherming. Dat betekent dat jij geen woning in Amsterdam mag kopen met een waarde tot ongeveer 6 ton WOZ-waarde. Die mag je niet kopen om te verhuren.
Dus de overheid heeft gezien van al die beleggers die, ja, die roeren ja, veel te veel goed, in die markt. Ja, ja. En dat willen we tegengaan.
Ja, opkoopbescherming is gekomen, maar de overdrachtsbelasting is naar 10% gegaan. Dat is fors. Er moet nu ook meer belasting betaald worden op de huur eigenlijk in box 3. Dus er zijn wel recent maatregelen genomen, waardoor eigenlijk verhuurders nu weer op hun achterste benen gaan staan. Ja, ons was een heel mooi rendement beloofd en dat kunnen we nu niet meer maken. En
waardoor ze nu weer al die huurwoningen gaan verkopen, toch? Want er zijn minder huurwoningen dan ooit, begreep ik van.
We hebben sowieso een gebrek aan woningen. Zowel aan koop- als huurwoningen. En de laatste jaren inderdaad zagen we dus dat heel veel koopwoningen verdwenen, want die werden omgezet naar huurwoningen.
Ja.
Ze kregen een ander label. En nu zeggen beleggers, nou, het is niet meer interessant voor ons. Dit kan voor ons niet meer uit. Nou ja, dan zullen zij de huurwoning, wat het nu is, dan weer te koop aanbieden. Dus dan groeit het aantal koopwoningen weer.
Maar die overheid, die grijpt dus in. Die wil dus eigenlijk meer betaalbare huurwoningen. Eigenlijk, bedoel, toen Stef Blok de boel liberaliseerde, was eigenlijk ook het idee dat meer mensen konden wonen in principe. En nu wordt het teruggedraaid, maar dan zien we dus ook eigenlijk een negatief effect.
Ja, en we gaan het hier ook nog niet oplossen, want Amsterdam groeit ongeveer nog met 10.000 mensen per jaar. En daar is niet tegen op te bouwen. We mogen blij zijn als we 5.000 woningen weer per jaar kunnen bouwen. 7500 is volgens mij nog steeds de ambitie van Renier van Danzig, de wethouder grondzaken en bouwen. En dat halen we gewoon niet. Dus ja, het wordt natuurlijk ook wel een heel moeilijke opgave.
Er zijn ook veel Amsterdammers die in hun eentje wonen. Hè? Dat is vroeger woonden natuurlijk allerlei mensen tegelijk in hun huis.
Ja.
Steeds vaker wonen mensen in hun eentje.
Dus er zijn te weinig woningen en als er weinig aanbod is, dan stijgt de prijs natuurlijk. Mark, even voor het beeld, want nou ja, jij woont al je hele leven in Amsterdam. Hoe verschilt deze situatie waar we nu in zitten van hoe jij in jouw eerste eigen huis terecht kwam?
Nou, kijk, de boel loopt vast. Dat is, zoals jij zei, ook van alle tijden. Maar in mijn leven is er echt wel heel wat veranderd. Ik kom uit de rivierenbuurt in Amsterdam. Ik ben vervolgens in een studentenhuis gaan wonen, in een kamer. Vervolgens kreeg ik zomaar spontaan, ik stond wel ingeschreven uiteraard, een sociale huurwoning aangeboden. 2-kamerwoning op de Wieboudstraat.
Na hoe lang wachten? 13 jaar?
Na een jaar 4, denk ik.
Zo, dat klinkt schappelijk.
Het ging eigenlijk heel goed. Het kwam ook heel mooi uit.
We spreken 30 jaar geleden.
Ja, ik studeerde af en ik kreeg deze brief van een ter ziele gegaande corporatie in mijn brievenbus. En ik kon daar gaan wonen. Ik heb daar ook een paar jaar gewoond. Het was een 2-kamerwoning. Toen ging ik samenwonen. Toen zochten we, mijn vriendin en ik, wat anders. Toen zijn we in een particuliere huurwoning gegaan op het Java-eiland.
Voor hoeveel per maand?
Dat was toen 900 zoveel euro.
Ja, nou, goed te doen met de tweeën.
Dat was goed te doen, maar die huur die ging wel ieder jaar met de volle map omhoog. Hè. Ieder jaar 6%. We dachten, dit wordt ook wel een beetje duur op een gegeven moment. Toen zijn wij op zoek gegaan naar een koopwoning. Daar hebben we ook een jaartje naar gezocht. En die hebben we gekocht. En daar wonen we nu nog steeds, al 20 jaar.
Dit klinkt als die ideale wooncarrière.
Dus eigenlijk
studentenwoning, dan sociale huurwoning. Ga je te veel verdienen, ga je even naar particuliere huur en daarna koop je een huis.
Ja.
Maar dit gebeurt dus bijna niet meer.
Iemand die zich inschrijft als hij gaat studeren voor een sociale huurwoning, ja, die is inderdaad lang en breed uitgestudeerd en verdient waarschijnlijk ook te veel om echt in aanmerking te komen voor zo'n sociale huurwoning. En die particuliere huurwoning waar ik in zat op het Java-eiland, die is inmiddels ook zo ontzettend duur geworden. Want ik ken die woningen, ik ken ook mensen die in die woningen wonen. Ze gaan richting de 2000 euro. Dat is bijna niet te doen.
En wat je zei, elk jaar weer meer moeten betalen. We hadden niet zo lang geleden een verhaal van een gezin in een particuliere huurwoning die al had berekend dat ze over 4 jaar gewoon daar niet meer kunnen wonen.
Ja, ik denk dat wij uiteindelijk ook die kant op zouden zijn gegaan. Dus het is goed dat we toen, we vonden dat een vreselijk spannende stap, hè, om een huurwoning te verlaten en een koopwoning te kopen. Ik kom ook niet uit een milieu waar mensen koopwoningen hebben. Maar met terugwerkende kracht was het financieel een hele interessante actie. Ja.
Maar voor wie zijn die particuliere woningen dan eigenlijk?
Het zijn voor voorbijgangers, denk ik.
Het is toch eigenlijk ook gek dat particulier huren voor voorbijgangers is? Ja, een noodoplossing.
Uit de onderzoeken blijkt ook dat mensen die in een particuliere huurwoning zitten, dat de helft daarvan wil verhuizen.
En de reden daarvan is dat ze hun particuliere huurwoning te duur vinden.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook weer allemaal effect op de cohesie in een wijk, in een straat, in een buurtje. Want als je inderdaad allemaal passanten hebt, iemand komt er, nou tegenwoordig ook nog met tijdelijke huurcontract, iemand woont er 12 maanden. Ja, zo'n persoon gaat ook niet investeren in de buurt, misschien niet eens in de buren. Dus je zal dan zien dat de voorzieningen in een wijk daar ook niet beter op worden.
Ja.
Dus wel weer een positief punt eigenlijk, is dat die tijdelijke huurcontracten er per 1 juli aanstaande wel grotendeels uitgaan. Mensen krijgen weer
dan
een vast huurcontract.
Dan is er meer bescherming. Ja.
Je kan
maar dan gaat de verhuurder misschien weer denken van ja, maar dan heb ik geen zin meer om mijn huis te verhuren. Ik bedoel, dat kan ook weer effect hebben op de verhuurders.
En ja, hopelijk wel. Hopelijk heeft het heel veel effect inderdaad op verhuurders. En dat ze ook weer een lange termijnvisie gaan ontwikkelen. Je zit dan niet in het vastgoed voor 1, 2 of 3 of 4 jaar. Dat zijn een aantal speculanten die pandjes opkopen na een paar jaar. Oh, de markt beweegt, ik ga weer verkopen. Die hebben nul toegevoegde waarde.
Ja, maar hier spreekt misschien ook de activist. Want als Mark bijvoorbeeld, als jij spreekt met verhuurders of met verenigingen van particuliere beleggers, die zeggen van nou, dit soort regels kunnen ook effect hebben op de aantrekkelijkheid van het verhuren van woningen. Waardoor er misschien nog minder aanbod is.
Ja, dat zeggen zij. En het is ook een ingewikkeld gesprek hoor, dat ik met deze mensen heb. Want je hoort beleggers zeggen, er is geen droog brood meer te verdienen in de verhuur van pandjes. Dat komt door al die nare maatregelen van Hugo de Jonge, zeggen zij dan. En ik denk, ik ben het wel met Gert-Jan eens, deze mensen die zitten erin voor de korte termijn en om veel geld te verdienen. Maar ik zou het graag eens opschrijven. Ik zou graag eens wat interviews en huishoudboekjes willen zien van mensen die een pandje hebben gekocht. En nu zeggen, we kunnen er nu geen droog brood meer mee verdienen. Mijn gevoel is dat het wel meevalt. Maar niet meer die hoofdprijs van 3, 4 jaar geleden.
Ja, want Gert-Jan, je hebt wel eens geroepen van ja, een woning is om in te wonen, niet om aan te verdienen.
Primair is dat natuurlijk zo. Ja. En kijk, het is natuurlijk ook anders voor sommige eigenaren die hebben al 10, 20, 30, 40 jaar een pand in bezit. Nou, dat pand, de hypotheek is al lang afgelost. Maar als je voor de hoofdprijs koopwoningen gaat kopen en dan ook nog via huur daar heel veel rendement op wil halen, ja, dan zit je gewoon echt in het verkeerde vak.
En het komt zelfs wel eens voor, begrijp ik, dat verhuurders gewoon woningen leeg laten staan omdat ze nog niet de hoofdprijs kunnen vragen.
Ja, dat noemen we speculanten. Een woning leeg laten staan kan voor sommige woningeigenaren veel interessanter zijn dan hem te verhuren aan iemand die erin woont. En dat ze dan die huurinkomsten verliezen, dat vinden ze dan jammer. Alleen
dat is natuurlijk niet te verkroppen als je een huis zoekt. Want er staat best wel wat leeg, ook iets van 10.000 woningen.
10.000 woningen, dat is ongeveer net zoveel als 10 jaar geleden. Dus veel van die woningen zijn inmiddels wel, daar wonen inmiddels wel weer mensen. Maar er komen aan de andere kant ook weer steeds woningen bij die ook maar langdurig leeg staan.
Ja, maar je zou zeggen, Gert-Jan, dan vul je dit toch op? Of ja, is het verhaal niet zo simpel?
Dat zijn inderdaad 10.000 langdurige structurele leegstaande woningen. Als eigenaar moet je een woning melden bij de gemeente als die langer dan 6 maanden leeg staat. De gemeente heeft natuurlijk heel veel handhavende taken. En het zou misschien meer prioriteit mogen krijgen, maar het is niet te verkroppen inderdaad.
Nee.
Wat ik ook zeg, het was een aantal jaar geleden al 10.000 en nu nog steeds.
Ja.
Dus daar gaat gewoon structureel ook iets mis in deze stad.
Ja.
De gemeente heeft daar allerlei projecten voor, wonen boven winkels. Maar dat werkt voor geen meter. We praten geloof ik in 6 jaar over 200 toegevoegde woningen op die manier boven winkels.
Ja. Ja, maar Gert-Jan, ik bedoel, als je die bedragen hoort, hè, dan denk je toch van ja, daar moet toch ingegrepen worden. Waarom lukt het de overheid tot nu toe zo zelden om echt goed in te grijpen? En wat gaat er wel gebeuren?
Er ligt nu wel een plan, een wetsvoorstel. Wet betaalbare huur heet dat. Plan van huidige minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. En die wordt volgende maand in de Tweede Kamer behandeld, als het goed is. En wat regelt die wet? Eigenlijk 2 dingen. Een deel van wat nu vrije sector is, zullen als deze wet doorgaat gereguleerde huur worden. Maar dan wel middenhuur. En dat loopt dan tussen de 800 en pak een beet 1100, 1150 euro. Maar veel Amsterdamse woningen die dus nu voor 2000 euro worden verhuurd in de vrije sector, die zullen terugvallen naar die middenhuur. En dat gaat via het verhogen van de liberalisatiegrens. Nu ligt die eigenlijk altijd zo rond de 142 punten. En de grens
waar krijg je een punt voor? Even voor
een punt is elke vierkante meter in je woning is een punt. Heb je een luxe keuken, krijg je meer punten dan als je een simpel klein keukentje hebt. Een lichtbad is meer punten dan alleen een douche. En zo tel je al die punten bij elkaar op. De WOZ-component is natuurlijk een groot onderdeel van de puntentelling. En heb je minder dan 142 punten, dan is het gereguleerde huur, sociale huur wordt ook wel genoemd. En daarboven begint dus de vrije sector. Maar het wetsvoorstel zegt dat de grens dan naar 186 punten gaat. Dus er zijn nu heel veel Amsterdamse woningen. Die hebben natuurlijk 150 of 160 punten. Nu is dat dus vrij sector. Als de wet wordt aangenomen, gaan die woningen terugvallen in de gereguleerde sector. En een ander belangrijk ding in deze wet bepaalt dat het puntenstelsel dwingend gaat worden.
Oh ja. Maar kan je dan als verhuurder niet een blinkende keuken er nog in zetten en dan toch net die puntjes
bij elkaar
sproken?
Ja, als jouw woning bijvoorbeeld 180 punten heeft en de grens is 186, dan hoef je als eigenaar maar 6 punten toe te voegen en dan valt jouw woning alsnog weer in de vrije sector. Dus in het verleden hebben we natuurlijk ook wel de slaapkamers gezien met 4 wasbakken.
Oh,
en
ja?
Dat was natuurlijk alleen maar om punten te sprokkelen, zodat een woning een paar puntjes meer en dan werd het vrije sector. Zo kunnen eigenaren wel punten sprokkelen.
Dus het is wel nog maar de vraag, jij bent heel positief over deze wetswijziging, maar het is nog wel de vraag of dit voor huurders echt heel veel gaat veranderen.
In principe wordt een groot deel van de woningvoorraad, van de huurwoningen, worden betaalbaarder dan dat ze nu zijn. Een aantal van de huidige huurwoningen zal inderdaad door beleggers die er geen zin meer in hebben misschien worden verkocht en dan zal het koopaanbod weer toenemen. Er zijn natuurlijk ook veel huurders nu die eigenlijk noodgedwongen in een huurwoning zitten in de vrije sector.
Omdat ze
die
ook
eigenlijk
niet
willen
kopen. Ja.
Als er meer aanbod komt op de koopmarkt, maar ja, die prijzen gaan ook niet zomaar dalen.
Nee.
Maar het is flink in beweging. En dat is goed.
Ja, precies. Want Mark, heb jij nu een beetje het idee dat dit wel iets teweeg gaat brengen?
Toen ik deze portefeuille ging doen, zei iedereen tegen mij, het is een veelkoppig monster. En alles wat je doet heeft effect de ene kant op en de andere kant. Die maatregelen van Hugo de Jonge, ik denk dat die huren ook daadwerkelijk betaalbaarder maken. Maar er staat misschien ook tegenover, hè, dat al die mensen die in die woningmarkt zijn gegaan omdat het de markt is en omdat woningen voor hen een verdienmodel werden, die gaan dan waarschijnlijk de boel verkopen. En dan dat zijn dan weer woningen die dan niet langer huurwoningen zijn. Waardoor je, en dat gaat niet zo hard als die beleggers je willen doen voorkomen. Maar feit is dat er straks minder huurwoningen zijn.
En wie kunnen er dan nog een huis in Amsterdam huren?
Rijke mensen.
Ja, rijke mensen en de mensen die de mazzel hadden ooit een sociale huurwoning te bemachtigen.
Ja, of de mensen die 20 jaar geleden een huis hebben gekocht.
Zoals jij.
Zoals ik. Ja. Maar al die andere mensen, daar is het toch wel een beetje ingewikkeld voor.
Ja. En Gert-Jan, wat moet er gebeuren om het tij een beetje te keren?
Het is een beetje misschien cliché hoor om het daarover te hebben, maar het moet een beetje af van het neoliberale denken. Het hele woonbeleid is natuurlijk nu alleen maar toch vanuit het rendementsdenken, marktdenken. En misschien moeten we toch nog ietsje meer terug naar volkshuisvesting. Dat we als overheid, misschien zelfs gemeenten, in samenwerking met provincies weer zelf gaan ontwikkelen, zelf gaan bouwen. Dat risico kunnen we nemen en de grip terugnemen op de markt. Kijk naar wat projectontwikkelaars de afgelopen jaren hebben gebouwd. Niet zozeer alleen in Amsterdam, maar ook in de regio. Dat zijn echt alleen maar dure woningen.
Ja. Zeggen dan, anders kan ik het niet, kom ik niet uit.
Nee, maar je kan natuurlijk, als je een kavel hebt van een hectare, dan kan je er 3 dure woningen opbouwen. Maar je kan er ook 6 betaalbare woningen opbouwen. Maar de ontwikkelaars samen met gemeentes, die hebben toch gekozen van, ja, we willen eigenlijk wel wat meer mensen met geld in onze gemeente. Maar al die bouwplannen, die liggen nu stil. Want niemand wil meer een nieuwbouwwoning van 1 miljoen kopen. Dus we hebben heel veel, zeg maar, warme bouwgrond. Er kan morgen begonnen worden. Alleen de plannen die ontwikkeld zijn door ontwikkelaars, die sluiten niet aan bij de vraag. Dus we moeten echt, het moet dan betaalbaar zijn voor mensen met een, nou ja, modaal inkomen.
Ja.
Of, en sommige woningen natuurlijk voor 2 keer modaal, hè, voor stelletjes. Ja. Maar ook woningen voor iemand die alleen is. Want alleenstaanden komen ook nergens meer aan de bak.
Stevig ingrijpen van
echt
de overheid.
Ja, ja.
En tot slot voor de gewone luisteraar, Mark, hoe vind je nou nog een betaalbaar huurhuis in Amsterdam? Heb jij nog een gouden tip?
Ik zag die vraag wel aankomen. Nee, ik heb geen gouden tip. Nee, ja, veel geld verdienen. Maar dat is,
en overal inschrijven, hè? Heel vroeg al.
Dan is het een zaak van een lange adem.
En heel veel mazzel.
Ja. Ja.
Mag ik jullie hartelijk danken, Gert-Jan Bakker,
ja,
en Mark Kruiswijk. Misschien is het niet de meest opbeurende boodschap hier, maar hopelijk heb je iets meer een beeld van de Amsterdamse huurmarkt. Wil je meer over de veranderingen lezen? Kijk naar parool.nl of download de Parool-app en natuurlijk in de krant. We zullen ook een aantal linkjes naar interessante artikelen in de show notes zetten. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage werden gedaan door Laura Hisken, de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.